Welkom bij de Gospel Transformation Podcast met Stijn Versluis. Wij geloven dat echte verandering begint bij het kennen van Jezus. Laten we nu samen luisteren naar Stijn.
Welkom bij deze podcast, podcast nummer 9 van de Gospel Transformation Podcast. Zo ontzettend gaaf dat je vandaag weer luistert. En we gaan eigenlijk door op waar we het de vorige keer over gehad hebben. Hoe belangrijk het is om Jezus steeds in het middelpunt te hebben. En vandaag gaan we het hebben over jouw dieet. En dan heb ik het niet over of je 's ochtends ontbijt met kwark of brood of wat anders. Maar ik heb het over jouw geestelijke dieet. Als we het hebben over eten, dan zeggen we wel eens, hé, je bent wat je eet. Maar dat is geestelijk ook zo. Waar je je mee vult, gaat bepalen hoe je bent en wat er uit je leven voortkomt. Vraag je, wat doe je als het qua je lijf niet goed met je gaat? Wat ga je dan doen? Dan ga je kijken, wat eet ik? Dat is een van de eerste vragen die een dokter zal stellen als er echt serieuze problemen zijn. Dan gaat hij onder andere kijken van, wat eet jij precies? Vooral als het gaat om dingen die natuurlijk met je stoelgang en zo te maken hebben. Maar ook in zijn algemeenheid. En dat zouden we geestelijk ook moeten doen. Als we in ons geestelijk leven merken van het zit niet helemaal lekker. En eigenlijk niet alleen ons geestelijk leven, maar zelfs ons hele leven. Gewoon hoe het met ons gaat in alle opzichten. Als het niet gaat zoals we geloven dat het zou kunnen. Als we merken van we leven niet hoe we zouden kunnen leven. We hebben niet de vreugde, niet de blijdschap, niet de vrede die we eigenlijk zouden willen hebben. Dan is een hele goede vraag om te stellen van, hey, waar vul ik mij nou precies mee? Nou, daar gaan we het vandaag naar kijken. En we gaan opnieuw kijken ook naar hoe het Oude Testament daar ook over spreekt. En hoe het Oude Testament daarin al laat zien hoe belangrijk het is om ons te vullen met Jezus. In deze podcast focussen we ons op het boek Rut. En de laatste keer hebben we gekeken naar de eerste paar versen van Rut. Vandaag gaan we niet specifiek kijken naar het boek Rut, maar wel naar een andere vrouw uit het Oude Testament, wat eigenlijk over hetzelfde gaat. Zoals Elimelech, de schoonvader van Rut, Bethlehem verliet en daarmee eigenlijk de plek van focus op Jezus, het brood des levens. Zo gaan we vandaag kijken naar een verhaal uit het Oude Testament, wat eigenlijk hier ook over gaat, maar dan uit een ander Bijbelboek. En dat gaat ook over je voeden met Jezus. Nou, voordat we gaan beginnen, laten we samen bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Ik dank u wel dat uw woord ons voedt. Dank u wel dat uw woord levend is en krachtig. En dank u wel dat uw woord steeds ons weer nieuwe dingen laat zien over Jezus. Dank u wel dat als we luisteren naar uw woord, als we ons vullen met u, Heer Jezus, dat we dan werkelijk zullen leven en leven hebben in overvloed. En de titel die ik vandaag boven deze podcast heb gezet is Veracht Christus niet. Zoals ik al zei, we gaan opnieuw kijken naar iets wat met eten te maken heeft. De vorige keer ging het over Bethlehem, het huis van brood. En nu gaan we kijken naar een heel interessant verhaal uit Numeri, hoofdstuk 11. En ik geloof dat wanneer je deze podcast luistert, dat het jou gaat helpen om uiteindelijk ook te onderscheiden wat nou goed eten is, geestelijk gezien, en wat geen goed eten is, geestelijk gezien. En dat is iets wat we allemaal nodig hebben en wat ontzettend belangrijk is voor ons. Nou, we lezen Numeri hoofdstuk 11 en dan lezen we vanaf vers 4. Maar voordat ik dat ga doen, even de context van dit verhaal. Dit is een verhaal van het volk Israël wat zich in de woestijn bevindt. Het gaat over de reis die zij maakten door de woestijn van het land Egypte naar het land Canaan. God had hun bevrijd en God was hun aan het leiden naar het beloofde land. En die tocht die vindt plaats door een woestijn. Nou, in de woestijn is er weinig water en weinig eten. Dus God voorzag op bovennatuurlijke manieren in water en in eten. En allebei die dingen zijn allebei types van Jezus. Paulus heeft het daar ook over in het Nieuwe Testament. Als hij het heeft over de rots in het verhaal van de uittocht, dan zegt hij die rots, dat was Christus. En Jezus zelf, als hij het heeft over het voedsel, want het voedsel voor het volk was manna. Dat was een hemels voedsel wat 's ochtends als een rijp over het land lag. Daarvan zegt Jezus dat hij het ware brood is dat uit de hemel is neergedaald. Net zoals de rots waar water uit kwam een type is van Christus. En zo zien we dat dus ook met het manna. Nou, terwijl ze onderweg zijn en dus dat manna als voedsel hebben, lezen we het volgende. In Numeri hoofdstuk 11. Het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde, werd met gulzigheid bevangen. Daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw en zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Maar nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, er is een groepje mensen, of een groep mensen. En die worden hier het samenraapsel van vreemdelingen dat in hun midden verkeerde genoemd. Dit waren mensen die niet deel waren van het volk Israël, maar die met hun meereisden. En dat samenraapsel, dat wordt met gulzigheid bevangen. En eigenlijk wat er gebeurt is, die mensen zijn niet tevreden met het manna. Die zeggen dat manna, dat is eenzijdig, dat is niet voldoende. Wij willen meer, wij willen iets anders. En we lezen in het Nieuw Testament, slecht gezelschap bederft goede zeden. Nou, deze mensen begonnen te klagen en het effect is dat de Israëlieten mee gaan doen. En die worden eigenlijk meegesleept in die ontevredenheid van deze vreemdelingen. En dan staat er, daarom jammeren ook de Israëlieten. En dan beginnen ze dus te klagen van, wij hadden in Egypte hadden we dit en dat en zus en zo. En nu eten we niks dan dit manna. Nou, hoe gaat dat verhaal verder? Uiteindelijk hoort God uiteraard hun klacht. En wat hij doet is, geeft ze uiteindelijk ook echt vlees te eten. En hij stuurt kwakkels en nou ja, ze kunnen een hele tijd vooruit. Maar in Numeri 11 vers 33, dus verderop in het hoofdstuk, lezen we, het vlees zat nog tussen hun tanden. Dit is dus het vlees wat God hun had gegeven, nota bene. Voordat het gekauwd was, toen de toren van de Heere tegen het volk ontbrandde. De Heere bracht het volk een zeer grote slag toe. Dus eigenlijk een heel bizar verhaal. Het volk Israël is ontevreden over het manna, klaagt daarover. God hoort die klacht. En wat doet God? God die stuurt uiteindelijk wel vlees. En de Israëlieten gaan dat eten. Maar toch, ook al had God zelf voor dat vlees gezorgd, toch ontbrandt zijn toren tegen de Israëlieten. Nou, toen ik dat laatst las, een tijd geleden, toen dacht ik, wat een vreemd verhaal eigenlijk. Als je er gewoon even over nadenkt. Het is heel goed hè, als je de Bijbel leest om ook vragen te stellen. Soms dan hebben we een verhaal al zo vaak gelezen en dan denken we, oh, we weten wel hoe het ongeveer in elkaar zit. Maar het is zo belangrijk om steeds weer vragen te durven stellen. Want als we vragen stellen, dan kunnen we ook meer ontvangen. God heeft dingen voor ons verborgen in de Bijbel die naar voren komen als we ook durven om vragen te stellen. Ik moet zeggen dat ik heel veel dingen heb geleerd, juist vooral heb geleerd, omdat ik vragen heb gesteld aan de Heilige Geest terwijl ik de Bijbel las. Nou, dat deed ik nu dus ook. En ik dacht bij mezelf, is er nou echt iets mis met ontevreden zijn met eenzijdig eten? Ik bedoel, in een gewone situatie zou ik zeggen nee. Kijk, als wij thuis elke dag alleen maar één ding zouden eten, stel we zouden 's ochtends, 's middags en 's avonds een boterham met pindakaas eten, ja, op een gegeven moment zou ik denk ik wel ontevreden worden. En natuurlijk is dat geen goede houding, maar op zich is het niet heel vreemd. En bovendien zou je nog kunnen zeggen, ja, het is ook niet gezond, want als je de hele tijd eenzijdig eet, dat is uiteindelijk niet gezond, omdat je dan dus niet de voedingsstoffen binnenkrijgt die je lichaam eigenlijk nodig heeft. Dus op zich lijkt er niet zo heel veel mis te zijn met het feit dat zij niet tevreden zijn. En uiteindelijk wordt dan natuurlijk vaak uitgelegd, dit verhaal, en geheel terecht, en ik denk dat dat een hele goede toepassing is, dat het probleem was dat deze mensen ontevreden waren. En God is een goede vader, en als wij ontevreden zijn, dan ja, dat behaagt hem niet. En dat is het tegenovergestelde van geloof en vertrouwen, is ontevredenheid. En ontevredenheid is een ondeugd, ontevredenheid is niet goed, ontevredenheid helpt ons niet, helpt anderen niet, heeft een slecht effect op ons leven, heeft een slecht effect op ons geloofsleven. Dus ontevredenheid is verkeerd. En dit verhaal leert ons ook om daarvoor te waken, dat we ontevredenheid niet toelaten in ons hart. Maar toch geloof ik dat er nog iets diepers in dit verhaal zit. Ik denk dat we nog een laagje dieper kunnen gaan. Want dit was niet zomaar ontevredenheid. Dit was ontevredenheid met iets heel specifieks. Het was ontevredenheid met het manna. Het brood dat God uit de hemel had laten neerdalen. Nou, en ik zei iets eerder al natuurlijk, dat manna is niet slechts brood. Het was sowieso was het bovennatuurlijk voedsel. Ik bedoel, deze mensen hebben 40 jaar lang hetzelfde gegeten en waren gezond en krachtig. En ze aten maar één ding, elke dag, dag in, dag uit. Ochtend, middag, avond. Nou, dan moet het dus wel bovennatuurlijk voedsel zijn geweest. Met bovennatuurlijke voedingsstoffen. Dus sowieso was het al helemaal niet oké dat ze daarover klaagden. Maar het manna was meer dan bovennatuurlijk voedsel. Het was een beeld van Jezus. En Jezus zegt dat zelf ook in Johannes hoofdstuk 6. Jezus dan zei tegen hen, dit lezen we in Johannes 6 vers 32. Voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Jezus zegt eigenlijk, oké, dat was een manna, maar ik ben het brood des levens. En daaruit kun je afleiden dat dat manna wat uit de hemel kwam, is een type, is een beeld, is een voorafschaduwing van Jezus. Het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt. Net zoals het manna neerdaalde uit de hemel, kwam Jezus uit de hemel, kwam naar deze wereld om ons leven te geven. God wil jouw leven geven. God voorziet. En bijvoorbeeld in Psalm 23, hè, misschien ken je die tekst wel, daar zegt de Bijbel dat u maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. God is een God van voorziening. Hij voorziet jou van alles wat je nodig hebt. En dat doet hij op dit moment. En daar wil ik je ook mee zegenen, dat welke nood je op dit moment ook hebt, ik geloof dat God op dit moment jou voorziet, te midden van die situatie. En dat doet hij door jou te wijzen op Jezus en alles wat hij is en alles wat hij voor jou wil zijn. Even terug naar dit manna. Dus dat zegt Jezus over zichzelf. Hij zegt, ik ben een brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Nou, nog even terug naar dat verhaal dan. Waarom was het nou zo'n probleem dat ze ontevreden waren met het manna? Dat kwam omdat dat een type is van ontevreden zijn met Jezus. Mozes werd ontzettend zwaar aangerekend dat hij twee keer op die rots sloeg. Omdat die rots een beeld was van Jezus. En daarmee doorbrak hij het patroon van God. En dat was een groot probleem. Dat was echt een significant probleem. Waardoor hij uiteindelijk niet het beloofde land in kon. Maar ook het minachten van het manna was voor God een groot probleem. Waarom? Omdat het uiteindelijk staat voor het minachten van Jezus. En dit is niks nieuws. Dit zie je door de hele Bijbel heen. Je ziet het ook in de Nieuwe Testamentische kerk. En je ziet het nog steeds vandaag de dag. Er is een neiging die mensen hebben. En dit is natuurlijk ook de agenda van de boze, de agenda van de tegenstander van God. Is dat wij ontevreden zijn met Jezus. Dat wij Jezus minachten. Jezus is namelijk het brood des levens. Jezus is wat we nodig hebben. En Jezus is ook het enige wat ons werkelijk leven kan geven. En als je mensen dus zover kunt krijgen dat ze daarmee ontevreden zijn, dat ze daar hun geloof niet meer en hun vertrouwen niet meer op stellen, dan heb je ze echt. Want dan heb je zojuist de bron van leven van hen weggenomen. Daarom is dit zo'n belangrijk punt en daarom is het ook zo'n strijdpunt. Daarom zie je in de hele kerkgeschiedenis en ook vandaag de dag altijd weer dat er getrokken wordt aan Jezus centraal. Jezus centraal in de boodschap op zondag. Jezus centraal in onze gesprekken. Jezus centraal in onze gebeden, in ons dienen, in alles wat we doen. En nou ja, we zien vaak verschillende manieren waarop er eigenlijk aan getrokken wordt. Een van die manieren is bijvoorbeeld wetticisme. Dat was ook al een issue in het Nieuwe Testament. Dat waren mensen die zeiden, ja, Jezus, daar moet je wel in geloven. Dat is wel de Zoon van God, maar je hebt ook nog iets anders nodig. En er waren ook gnostici. En daar zie je nog steeds ook wel eens kenmerken van in dingen die heden ten dagen soms worden gezegd. En de gnostiek zegt eigenlijk van ja, je hebt Jezus wel nodig, maar je moet ook ingewijd worden in een speciale soort kennis. En dat is niet voor iedereen, maar dat is een diepere openbaring. Nou, en daar hoort nog van alles bij. En uiteindelijk een van de dingen die gnostici ook zeiden was van ja, Jezus moet je niet te letterlijk nemen. Hij is niet letterlijk gestorven. Hij is niet letterlijk opgestaan. Dat was geestelijk, want alles draait om het geestelijke. Het natuurlijke is niet belangrijk. Het doet er niet toe voor God. Nou, en ook daar zie je uitwassen van. Zelfs in onze tijd en zelfs soms in de gemeente dat verweven zit met onderwijs wat niet zuiver is. Maar de kern van of het nou, wat ik net noemde, gnostiek is, dat eigenlijk zegt van, je moet het niet letterlijk nemen. Jezus is niet werkelijk gestorven en opgestaan. Het is alleen maar geestelijk. Of mensen die zeggen, je hebt Jezus wel nodig, maar je moet ook nog jouw prestaties toevoegen om echt gered en echt gezegend te worden. Allebei die dingen, wat ze eigenlijk doen, is ze halen jouw focus weg bij Jezus vandaan. Zorgen ervoor dat je ontevreden bent met Jezus en Jezus alleen. Dat je eigenlijk zegt, manna is niet genoeg voor mij. Ik heb ook nog iets anders nodig. En dat is een groot probleem. Waarom? Omdat als je Jezus niet hebt, als je Jezus niet in het middelpunt plaatst, dan mis je het brood des levens. En Jezus is de enige die waarlijk leven kan geven, die jou echt kan vervullen. En daarom is het zo belangrijk dat je je blijft vullen en blijft voeden met Jezus. Want alles wat je nodig hebt, is te vinden in Jezus. Paulus zegt daarover in Colossenzen 2. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent. Dus hij zegt eigenlijk, je hoorde over Jezus en je geloofde in hem. Dat is hoe je Jezus, de Heer, hebt aangenomen. Je hoeft er verder niks te doen. Je hoeft alleen maar je vertrouwen te stellen op Jezus en een keus te maken om op Jezus te vertrouwen en hem te volgen. En Paulus zegt tegen deze mensen, blijf daar ook bij. Laat dat je focus blijven. Haal daar je aandacht niet bij vandaan, maar blijf wandelen zoals je begonnen bent. Je bent begonnen met geloven in Jezus, ga zo door en laat je daar niet van afbrengen. Wees erin overvloedig met dankzegging. Dus het is belangrijk om steeds weer God te danken voor Jezus en wat hij heeft gedaan. Dat is een sleutel. Weet je, als ik een moment heb waarop het even niet lukt of zo, en ik begin God te danken voor Jezus en voor wat hij heeft gedaan, man, dan ben ik er zo weer. Want dat is de sleutel. En dan staat er, pas op, dit is een waarschuwing, dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld. En daar heb je ze weer, dat samenraapsel van vreemdelingen, mensen die eigenlijk erbij komen en je proberen af te brengen van Jezus. En dan staat er, de grondbeginselen van deze wereld, maar niet volgens Christus. Want, zegt Paulus, in hem, in Jezus Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Hij zegt met andere woorden, je hebt geen wereldse filosofie. Je hebt geen, en hier heeft hij het onder andere over gnostiek, je hebt geen ingewikkelde openbaringen nodig. Nee, je hebt één ding nodig. Simply Jesus. Je hebt echt alleen simpelweg Jezus nodig. Want in hem is alles. En dan zegt hij er nog bij. U bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. En daarmee keert hij zich eigenlijk tegen het wetticisme. Want als je verder zou lezen, dan heeft hij het over de besnijdenis. En hij zegt eigenlijk, jij bent volmaakt in hem. Met andere woorden, als je Jezus hebt, ben jij volmaakt. Jij hoeft daar niet je eigen werken, je hoeft er niet je eigen prestaties aan toe te voegen. Hou je blik op Jezus gericht. Als je daar meer over wil weten, luister dan vooral podcast 3 en 4 nog even terug. Want dat gaat daar helemaal over. En podcast 5. Hij zegt, in Jezus heb je alles wat je nodig hebt. Je hebt niks anders nodig. En in Jezus ben jij ook goed genoeg. Ben jij ook volmaakt. Wauw. Dus ik wil je echt aanmoedigen. Blijf je blik gericht houden op Jezus. En laat je niet afbrengen, niet van de wijs brengen, door mensen die zeggen, ja, je hebt Jezus wel nodig, maar voeg er ook je prestaties aan toe. Ja, maar je moet ook allerlei ingewikkelde dingen begrijpen en weten. Nee, hou het simpel, hou het bij Jezus en wat hij gedaan heeft. Er staat in Johannes 10, vers 1 en 2, voorwaar ik zeg u, hier spreekt Jezus zelf, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Jezus heeft het hier over leiders. En hij zegt eigenlijk, kijk, als je naar leiders kijkt, kijk hoe ze binnenkomen. Hoe komen ze de schaapskooi binnen? Hoe komen ze jouw leven binnen? En dan zegt hij, het is belangrijk dat ze door de deur naar binnen komen. En niet via een andere weg. Nou, wat is de deur? Een paar versen verder lezen we dat Jezus zegt, ik ben de deur. Met andere woorden, als een leider invloed wil hebben in jouw leven, als een spreker of een voorganger of een onderwijzer van Gods woord, als die invloed probeert te hebben in jouw leven, ga dan kijken, hoe komt die binnen? komt hij binnen dankzij Jezus? Brengt hij jou dichter bij Jezus? Heeft hij de blik op Jezus? Of heeft hij de blik op jouw prestatie? Of op hoe slim en intelligent en diep hij is? Dat is allemaal niet relevant. De enige manier om werkelijk het woord te bedienen, het enige manier waarop iemand jou verder kan helpen in jouw relatie met God, is door jouw blik te richten op Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat als het gaat over onderwijs, als het gaat over waar je je mee vult, jouw geestelijke dieet, om steeds jezelf de vraag te stellen, brengt dit mij dichter bij Jezus, ja of nee? Dat is de sleutel. En als je je vult met de brood des levens, dan zul je echt leven. Dan zul je overvloedig leven en dat zal zich zichtbaar maken op elk gebied van jouw bestaan. Misschien luister je deze podcast en zeg je, ik heb nog nooit Jezus ontvangen in mijn leven. Ik heb nog nooit mij gevuld met het brood des levens. Dan is vandaag jouw kans om je af te keren van een leven zonder Jezus, leven in zonde, en je te keren naar Jezus, je leven toe te vertrouwen aan Hem en een keuze te maken om Jezus aan te roepen. Dan zegt de Bijbel, als je gelooft dat Hij de Zoon van God is en opgestaan is uit de dood, dan zul je worden gered. En misschien zit je hier en zeg je, ja, ik heb vroeger Jezus aangenomen, maar ik heb me gevuld met allerlei andere dingen en niet met het brood des levens. Ik wil terug naar alleen Jezus. Ik wil terug naar simpelweg vertrouwen op Hem. Ook dan kun je dit gebed meebidden. En dat gaat ervoor zorgen dat jij je leven opnieuw toewijdt aan God. En dan ga je opnieuw met Hem wandelen. En opnieuw in zijn zegen en in zijn nabijheid leven. Met eeuwig leven in Hem. Dus als jij dat bent, bid me dan maar na. Zeg maar, Jezus, ik keer me af van een leven zonder U. Jezus, ik keer me naar U. Ik geloof in U. Jezus, U stierf voor mij, stond op uit de dood. Jezus, dankzij U kan ik recht voor God staan en heb ik eeuwig leven. Jezus, ik kies voor U, ik leef voor U, ik hoor bij U. U bent mijn heiland en mijn Heer. Amen. Als jij dit gebed gebeden hebt, dan mag je weten, ik ben een kind van God. Dan mag je weten dat Jezus nu in jou is, het brood des levens is in jou. Jij hebt eeuwig leven, je kan niet meer dood en jij hebt voor eeuwig leven met Hem. En ik moedig je aan, ga naar een kerk waar ze het altijd over Jezus hebben. En ik wil je ook aanmoedigen, luister naar deze podcast, dat gaat je ook helpen. Lees Gods woord en ga zien hoe zijn leven op elk gebied van jouw leven zichtbaar gaat worden. Tot de volgende keer.
Dank je wel voor het luisteren naar de Gospel Transformation podcast. Wij geloven dat jouw leven samen met Jezus nooit meer hetzelfde zal zijn. Wil je meer weten of ons financieel ondersteunen? Bezoek dan onze website www.gospel-transformation.org. Gospel Transformation, met jou het evangelie delen.